is leuk om hier te zijn, want dat voelt inderdaad een beetje thuis. Nou, even over dat boekje. Ik wil er niet te veel over zeggen, want je moet het maar zelf lezen als je er interesse in hebt. Maar het is een aantal jaren geleden dat ik meerdere keren uit Psalm 91, als ik ging spreken, dat ik daar onderwerp uit had. En toen op een gegeven moment zei God tegen me, ga er een boek van schrijven. Had ik echt het idee dat hij zei. En ik dacht, een boek schrijven, ja, dat... Dus ik schoof dat steeds opnieuw voor me uit. En iedere keer opnieuw kwam dat terug. En vorig jaar dacht ik, nou, het is goed, ik ga het gewoon beginnen. En eigenlijk denk ik dat het ook het juiste moment was, want het ging als een trein. Het ging heel snel. Hè? Dus, en inmiddels is dat nou sinds 2 maanden van de pers gekomen. En ik heb eigenlijk ook vanochtend, hoor ik weer, iemand die het gelezen had. Ik heb eigenlijk alleen maar hele positieve reacties gehad. En het is dus over Psalm 91, maar het is heel veel geïllustreerd met dingen uit mijn persoonlijke, uit ons persoonlijke leven. En waardoor het heel herkenbaar is voor velen, dat hoor ik tenminste. En dat ze zeggen van, het is net of je tegen ons staat te praten. Het leest dus heel makkelijk. Het is 9,95, dus dat is een leuk prijsje, ook als je het cadeau wil doen. Dus ik zou zeggen, als je er interesse in hebt, er liggen er verschillende. En in de auto hebben we er nog meer, dus er zijn er genoeg. Oké, maar het is vandaag dus moederdag. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga ook spreken over een vrouw. En mannen, je hoeft niet weg te lopen, want het is ook voor jullie. Ik wil wat gaan zeggen over Esther. En ik wil in eerste plaats iets zeggen. In het begin van het jaar dan komen er vaak allerlei profetieën op je mail. En via de Elijah-list lees je er ook allemaal over dat jaar dat voor je ligt. En er kwam ook een profetie langs van Lana Forser, als ik het goed zeg. En daar heb ik een aantal dingen uitgehaald wat me erg aansprak. Het was 26 januari en zij had een droom die nacht. En ze zei, ik zal een leger van vrouwen doen opstaan die vuur in hun binnenste hebben. Het grootste ontwaken dat we ooit gezien hebben staat voor de deur. Er breekt een nieuwe dag aan voor vrouwen. God doet vrouwen opstaan die hem kennen. Esthers, Deborah's en Maria's, die met passie en overtuiging hun posities innemen. Ze zullen een helder en duidelijk geluid laten horen en ze brengen verandering. Ze staan voor leven en rechtvaardigheid en zullen ongelooflijke ervaringen van Gods glorie hebben. Dit ontwaken zal zorgen voor plotselinge doorbraken, leven en vrijheid. Er zal duidelijke vrucht zijn van heiligheid, eenheid en vrede. Ze zullen gevuld zijn met de moed van de hemel, onbevreesd, vol van passie en vastberadenheid. Ze rennen niet langer weg van de vijand. Ze maken hem blind, ze gaan zijn territorium binnen en nemen het gebied terug. Halleluja. Ze zullen nieuwe plaatsen van invloed tegenkomen in hun leven om het vuur van God vrij te zetten. Dit is het jaar dat vrouwen zich gaan positioneren. Veel vrouwen hebben geleerd zoals Maria aan de voeten van Jezus te zitten. Maar nu ga ik ze positioneren als een Esther. Nou, dat is nogal wat, hè? Zo, maar het raakte iets in mijn binnenste. Ik dacht, ja Heer, ik geloof dat. Ik geloof dat u opnieuw die vrouwen gaat positioneren. Maar ik geloof eigenlijk niet alleen de vrouwen. Ik geloof ook dat God die mannen weer in hun positie gaat plaatsen. En Esther was ook een vrouw die een positie kreeg. Positioneren als een Esther, wat betekent dat dan? Esther had een positie van autoriteit gekregen. Nou, die hebben wij ook gekregen. We zijn met Jezus geplaatst in de hemelse gewesten. En we hebben een plaats gekregen met hem op de troon, boven iedere overheid en macht. Een plaats waarin we autoriteit hebben over omstandigheden en over de duisternis. Soms dan zie ik om ons heen van mensen die zijn zo bang voor de duisternis. Ze zijn zo geïmponeerd door hem. Maar weet je, de duisternis is overwonnen. Ik vind het altijd heerlijk als ik dat zie van dat verhaal van Smit Wigglesworth. Dat op een gegeven moment wordt hij wakker en staat de duivel aan het voeteneind van zijn bed. En zegt, oh ben jij het maar. En hij draait zich om en hij gaat verder slapen. Nou, op die positie wil God ons gaan plaatsen. Dat we niet meer bang zijn en niet meer ons laten knechten door het rijk van de duisternis. Maar dat we gewoon ons gaan positioneren. We hebben een positie gekregen, maar moeten hem ook in gaan nemen. En als ik denk aan het verhaal van Esther, dan moet ik ook denken aan... Als wij vroeger aan tafel Bijbel lazen, dan mochten de kinderen wel eens zeggen, wat wil je nou dat we lezen? En er was één van onze dochters, die wilde altijd dat verhaal van Esther, en dan met name het hoofdstuk waar Haman de kous op zijn kop krijgt. He, waar die opgehangen wordt, die was altijd, dat voelde als gerechtigheid. En dan zat ze helemaal, oh heerlijk, weet je wel. He, die boontje komt om zijn loontje, zoiets, weet je wel. En ik denk, ja, ze zit nou in een moeilijke situatie, maar ik moest er van de week aan denken. En ik denk, opnieuw moet jij gewoon op gaan staan en je positie in gaan nemen en inderdaad zorgen dat die vijand het nakijken heeft. En ik geloof die tijd gaat komen. Hè, het is misschien allemaal nog wel moeilijk, maar dat gaat gebeuren. Maar goed, een positioneren zoals een Esther. Dan denk ik, als we kijken naar het leven van Esther, als je dat doorleest, en ik zou het je aanraden, lees dat hele boek Esther nog eens voor jezelf door, want het is heerlijk. Maar ik wil er een stuk of 5 punten uithalen die voor ons allemaal van belang zijn. In de eerste plaats, Esther was een heel gewoon meisje. En dat is altijd het heerlijke als je hier in Brabant komt, zijn hele gewone mensen. He, niet hoogdravend of hoog in de bol of wat dan ook. Zijn lekker gewone mensen. Daar voel je je gelijk bij thuis. En ik ben zelf geen Brabander, maar ik heb 50 jaar van mijn leven in Brabant gewoond. Dus het voelt wel als een Brabander. He, en er zitten er hier meer die geen Brabander zijn. Maar goed, ik geloof als je daar lang woont, dan word je vanzelf een beetje Brabants. Ja, jij spreekt ook uit ervaring. Leuk. Maar ze was dus een heel gewoon meisje. Ze kwam uit de stam van Benjamin. En de stam van Benjamin, dat was een stam die was linkshandig. En het linkshandige, daar werd een beetje op neergekeken. He, en dat zie je wel meer. Als wij hier denken, dan kunnen we soms ook een heel volk, bijvoorbeeld de Belgen, die kunnen we soms een beetje minder, minachten eigenlijk. Want wij zijn wat meer. Maar je hebt het ook hier dichtbij, als ik denk aan Sint Willebrod, als je in Roosendaal hoorde van, oh, die komt van Tijken, dat is niks. En ik heb een tijdje ook gewerkt en dan werkte je met wat mensen uit Sint Willebrod. En dan merkte je ook dat ze soms zo worstelden met hun identiteit. En weet je, soms kan je als mensen kun je gewoon op een bepaald gebied, op een bepaald volk, een bepaalde groep kun je stigmatiseren. En dat is niet wat God bedoeld heeft. Maar goed, dat was dus met Esther, die kwam uit de stam Benjamin. Dat lees je in Esther 2 vers 5. En dat ze linkshandig waren, lees je onder andere in Richteren 20 vers 16. Dat leest op meer plaatsen, maar ook daar. Daarbij was ze een wees. En ze had al op jonge leeftijd haar ouders verloren. En dat kan heel traumatisch zijn. Mijn moeder was 9 toen ze haar moeder verloor. En ik heb dat altijd gemerkt in haar leven, hoe traumatisch dat geweest is. Dat ze die altijd gemist heeft. Juist op jonge leeftijd heb je je ouders zo nodig. En Esther was dus ook een wees. Ze had al heel jong haar ouders verloren. En toen was ze dus geadopteerd. Wel door een familielid, door een neef. En in ieder geval, ze had wel een ander plekje gekregen. Maar als je al die ingrediënten bij elkaar haalt, dan zijn dat dingen die je geen voorsprong geven. He, dingen die je heel getraumatiseerd kunnen hebben. En ik denk zo van, als je dat meemaakt, je kunt een stuk verlatingsangst krijgen. Je kunt een stuk leven met afwijzing. En als ik denk aan ieder van ons, ik denk dat er geen één hier zit die nooit met afwijzing te maken gehad heeft. En ik ben tot ontdekking gekomen dat afwijzing een van de diepste pijnen is die je kunt hebben. Ja, sommige mensen zeggen, ja, maar incest dan en dat soort dingen, die zware trauma's. In de psychologie zijn dat B-trauma's, maar afwijzing, omdat je acceptatie is een vaste basisbehoefte, dat is een A-trauma. En ik denk, als je het incest meemaakt, buiten dat je misbruikt wordt, is het ook dat je niet gerespecteerd wordt om wie je bent, is het ook een stuk afwijzing wat ermee gepaard gaat. En afwijzing is een hele diepe pijn. Ik heb het ook in mijn eigen leven vaak ervaren dat ik door dingen heen moest worstelen om daar van los te komen. En weet je, ook al denk je dat je er van los bent, je wordt er nog steeds mee geconfronteerd. Er zijn altijd wel situaties die je hebt, die ja, die een gevoel van afwijzing geven. En dan gaat het er natuurlijk om, hoe ga je daarmee om? Nou, zij had waarschijnlijk, als ik dat gewoon menselijk bekijk, denk ik dat ze daar ook last van had, van allerlei pijnen. Hè, maar bij God is ruimte voor de pijn. Corine zei het net ook al, je mag, als jij zit met pijnen van het verleden, van dingen die er gebeurd zijn, dan mag je bij God komen en er is ruimte. Hè, dat hoeven we niet te verloochenen. Vroeger dan Jan zijn ouders, die hebben lang in een tijd in een groep gezeten van stromen van kracht. En dan zeiden ze, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Met andere woorden, wees niet meer bezig met het oude. En het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen, dat klopt. Maar van de andere kant betekent dat niet dat er geen ruimte is bij God voor jouw pijn. Ja, dat mag. En een tweede punt wat ik denk wat Esther mee geconfronteerd wordt. Ze wordt dan uit haar veilige omgeving gehaald die ze gekregen heeft bij de familie. En ze wordt in een plaats gezet die ook helemaal vreemd voor haar was. En vandaag de dag dan kijken wij ook naar alle dingen die belangrijk zijn, ook voor onszelf. Maar ik denk, zij werd in een harem geplaatst. En dat doet ook geen goed aan je vrouw zijn, lijkt mij. Je bent één van de velen. En je bent een gebruiksnummer eigenlijk. Maar goed, zij werd daar geplaatst. En dan gaat ze schoonheidsbehandelingen krijgen. Dat staat in Esther 2, vers 12. En daarbij werd ze begeleid door Hegai. Dat was een hoveling van de koning. En het woord Hegai, de naam, betekent trooster. Dus voor mij is hij het beeld van de Heilige Geest. Hè, die begeleidde haar in die baden die ze kreeg, die schoonheidsbehandelingen. En het eerste half jaar moest ze dus gebaad worden in een bad van mirre. En toen, als je kijkt naar mirre, dat staat ook voor het lijden. Ik denk, soms dan zijn wij tot geloof gekomen en dan is het eerst allemaal geweldig en fijn. En dan na verloop van tijd, dan gaan er dingen soms naar boven komen die in ons leven spelen. Dingen uit het verleden. En Esther, ik denk dat ze hier ook in die eerste periode dat ze die schoonheidsbehandeling kreeg, die mirre, dat het ook eigenlijk staat dat ze moest gaan dealen met de pijn waar ze mee te maken had gehad in de leven. En als ze daar wordt ze dus in begeleid door die Hegai, maar die pijn, wonden, dat zijn open deuren voor de duisternis. En ik denk, doordat ze daar goed mee omging, verwierf ze de gunst van Hegai. Hij had een speciaal plekje voor haar in zijn hart. Dat lees je ook in het boek Esther. Vaak als we daarmee geconfronteerd worden met die pijn uit het verleden, wat doen we er dan mee? Wij werden van de week nog met iemand geconfronteerd en die zegt, ze heb zoveel boosheid, maar iedere keer dan wil ik die boosheid niet, want ik wil niet want dat hoort niet bij een kind van God. En ik duw het iedere keer maar weg. Kijk, je kunt je pijn wegduwen, maar daarmee is die niet weg. Ik denk dat het goed is om pijn onder ogen te zien en God daarin uit te gaan nodigen. Eerlijk te worden voor je situatie. Zo vaak hoor ik wel eens van mensen van, nou, ik heb daar helemaal geen last van. Daar ben ik allemaal al lang doorheen gegaan. En als je dan kijkt en je kijkt een beetje dieper, dan zie je dat het wel degelijk dat die pijn er nog zit. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat je gewoon pijn erkent. Pijn mag er zijn. Maar dat je daar ook mee naar God gaat, dat je God erin uitnodigt en zegt, Heer, kom maar en genees mij. Want die tweede half jaar moest zij baden in balsem. En balsem, dat was een geweldige, kostbaar iets in Israël. En het stond bekend om zijn genezende kracht. Die balsem van Gilead, hè, daar hoor je wel meer over. Zij moest daarin baden. Ze moest dus tijd nemen om tot genezing te gaan komen. En wat zo mooi is, er staat in verschillende vertalingen niet alleen balsem van Gilead, maar er staat ook dat ze kreeg balsem met vele versieringen. En bij andere vertalingen staat weer vele specerijen. En met die vele versieringen moest ik denken aan Rebecca. Toen Eliezer bij Rebecca kwam, versierde die haar ook allemaal met allerlei dingen. Hè? Met neusringen, kettingen, weet ik het allemaal. In ieder geval, ze kreeg allerlei juwelen. Ik kon niet een goed naam komen. Maar in ieder geval, zij kreeg dat ook. En bij Rebecca wordt heel vaak gezegd, die versieringen, dat staat ook een beetje voor de gaven van de geest. In dat hele proces, dan kun je het niet zonder de Heilige Geest. Soms dan denk je dat je het alleen kan, maar je hebt ook elkaar nodig, want Gods geest werkt ook door mensen heen. En dat is zo belangrijk. Er zit nog een ander aspect aan die schoonheidsbehandeling. Wij, jaren geleden zaten wij op de Healing Rooms cursus, gelijk met jullie. Hè? En toen was daar iemand en die had kanker gehad en die was genezen, maar toen kreeg hij op een gegeven moment opnieuw kanker. En we kenden hun wel al wat langer, want zijn zoon had samen met Stefan in Pensacola gezeten. Maar goed, hij vertelde dus dat hij opnieuw kanker had gekregen en dat hij tegen God gezegd had van, Heer, hoe kan dat nou? Ik was toch genezen? Waarom krijg ik het dan nu opnieuw? En toen zei God tegen hem, zelfhaat. En dat hield me bezig, dat woord. En ik heb haar de volgende dag opgebeld, zijn vrouw. En ik zeg, hoe kwam je nou tot dat punt van zelfhaat? Waar herkende je dat aan? Ze zegt eigenlijk aan verschillende dingen. Ze zegt bijvoorbeeld iets heel simpels, en ik denk dat dat heel herkenbaar is. Als je een complimentje krijgt, het afwimpelen. Oh, het is niks hoor. Of je hebt een mooie jurk aan, ja, dat is al een ouwtje. Of, nou ja, wat voor complimentje ook van, nou, ik vind jou een geweldige vrouw of een geweldige man. Nou, ik ben toch maar heel gewoon. Weet je wel? Weet je, als je complimentjes krijgt, Corrie ten Boom zei altijd, ik ontvang ze allemaal. En dan 's avonds geef ik zelfs een boeket aan God. Nou, dat is mooi. Dus als je nou weer eens een complimentje krijgt, wimpel het niet af. Zeg dankjewel. En geef het 's avonds terug aan God. He, want hij is uiteindelijk de originele, de oorsprong daarvan. Maar ze vertelde nog meer. Ze zegt, weet je, ik ben gaan leren om lief te gaan worden voor mezelf. Ik ben gewoon lekker de tafel gezellig gaan dekken, ook als ik alleen ben. Dat heel gezellig eruit ziet. Ik ben goed voor mezelf gaan zorgen. Wij hadden altijd meubels, zegt ze, die praktisch waren. En nou zijn we nieuwe meubels gaan kopen die gezellig waren, die wij leuk vinden. Moet je natuurlijk ook wel geld hebben voor nieuwe meubels. Maar goed, het gaat even om het principe natuurlijk. Hè? Dat je gewoon. En ze had zo nog een aantal van die dingen. Ze zegt, ik ben mezelf weer gaan verzorgen. Zij had een schoonheidssalon. En dat deed ze dus voor zichzelf waarschijnlijk weinig. Maar in ieder geval, zij was zichzelf gaan verzorgen. En ik had het allemaal zo aangehoord, want ik dacht van tevoren, ik denk, nou, ik heb daar helemaal geen last van zelfhaat. Want ik zorg best wel voor mezelf en ik neem op tijd mijn rust en blablabla. Ik ga lekker met een boek zitten. En toch herkende ik een aantal van die dingen. En ik dacht, hey, soms dan als er kleding gekocht moet worden bijvoorbeeld, dan doe ik het eerst voor Jan en eerst voor de kinderen, want ik denk, die moeten eruit en ik ben thuis, is allemaal niet zo belangrijk. Weet je wel, jezelf niet belangrijk vinden. En zo vond ik nog wel meer dingen in mijn eigen leven. Ik dacht, oh, ik moet daar dus ook wat mee gaan doen. Ik moet lief gaan worden voor mezelf. En toen dacht ik bij mezelf, ik kom uit een gezin, van het platteland. Mijn vader was tuinder. En ik heb nooit geleerd om mezelf te verzorgen. Ik maakte me wel eens op en zo, maar echt jezelf verzorgen, lekker dagcrème, nachtcrème, weet je wel. Nou, dat had ik dus nog nooit gedaan. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik ga een dag- en een nachtcrème kopen, ik ga mezelf verzorgen. Ja? En dat had ik alleen maar gedacht. En mijn kinderen wisten dus dat ik dat nooit deed. Maar de volgende dag belde mijn oudste dochter op en die zei, ma, ik heb een dag- en een nachtcrème. En die is niet goed voor mijn huid, wil jij hem hebben? En ik vond dat zo bijzonder. Ik dacht, dat is nou net zo'n knipoog van God, het is goed dat je dat gaat doen. En ik had een prachtige rok had ik zien hangen bij CNA. En hij was 150 gulden. Nou, dat vond ik heel veel geld. Dat zou ik eigenlijk nooit voor mezelf uitgeven. En het was vlak voor Paas, ik zeg tegen Jan, die ga ik kopen. Ik ga lief zijn voor mezelf. En dat ben ik gaan doen. En weet je, je mag lief zijn voor jezelf. Want als het innerlijk bij jou op orde is, en als jij je geliefd weet, en als jij waardevol bent, dan ga je dat uiterlijk ook stralen. Want Esther die moest die schoonheidsbehandelingen, in het natuurlijke was dat natuurlijk om dat ze nog mooier moest worden. He, ze moest mooi worden voor de koning. Kijk, maar die geestelijke aspecten die van binnen gebeuren, die laten je ook naar buiten toe stralen. Maar daarom is het zo belangrijk. Er zijn zoveel mensen, heb ik gemerkt, die niet van zichzelf houden. He, die datzelfde hebben wat ik ook had. En het is zo belangrijk om te gaan ontdekken wie je bent in God. En dat je mag weten dat je, het werd vanochtend ook geprojecteerd, je bent geliefd. Niet alleen de vrouwen, dat zijn ook de mannen. Want ook heel veel mannen, die beseffen niet hoe waardevol ze zijn. En ze doen soms stoer en ze weten het allemaal goed. En ze durven vaak niet hun gevoelens te laten zien. Maar ook zoveel mannen worstelen met hun eigen identiteit. En ik denk het is zo belangrijk dat je gaat zien en dat je gaat ervaren wie je bent in God. En wie je mag zijn in Hem. Nou, een derde aspect is dat je afhankelijk mag zijn van de Heilige Geest. Toen het de beurt was van Esther om te komen bij de koning. Toen, als je bij de koning mocht komen, dan mocht je uit die voorraadkamer mocht je sieraden en allerlei dingen hebben. En dan mocht je je eigen mee opsieren om zo naar de koning te komen. Maar Esther die vroeg alleen maar aan Hegai van, wat vindt de koning fijn? Waar kan ik hem plezier mee doen? En wat Hegai haar aanraadde, dat ging ze doen. Ze ging dus, die andere vrouwen, die behingen zich misschien allemaal met sieraden. Want alles wat ze daar uit die schatkamer haalden, dat mochten ze houden. En waarschijnlijk was dit hun enige kans en kwamen ze nooit meer bij die koning. En maar Esther, of ze nou nog een keer bij die koning zou komen of niet, nee, ze deed alleen maar wat de koning fijn vond. En ik denk dat dat ook de reden was waardoor Esther als koningin gekozen werd. En weet je, hoe vaak denken wij aan onszelf? Als ik nou vanochtend gevraagd had van, hebben jullie echt allemaal een verlangen om de koning te ontmoeten? Dan zullen de meesten zeggen ja. En dat is een correct antwoord. Maar hoe vaak verlang je echt naar de koning? En hoe vaak wil je hem echt behagen? En hoe vaak gaat het nog om jezelf dat je denkt, wat kan ik vanochtend ontvangen? Esther die was iemand die dacht, ik wil de koning behagen. En de koning die had dat gezien en die werd erdoor geraakt. Die werd in zijn hart geraakt en zij werd de koningin. En dan kom je bij het volgende punt van je leven niet liefhebben. Want dan is ze bij de koning geweest en ze is al een hele tijd niet meer bij de koning geweest. Ze was er maar één keer geweest. En dan komt ze tot de ontdekking dat daar een volk is, haar Joodse volk, dat omkomen zal als er niet ingegrepen wordt. En weet je, als wij om ons heen kijken, dan zie je zoveel mensen op weg naar de hel. En hoe vaak raakt het je nog? Hoe diep raakt het je nog? Soms als het je kind is, dan kan het je heel diep raken. Jaren geleden, toen las ik het boek van Dirk Prins van de toekomst van de kerk in Israël. En dat is zo'n boekje waar je eigenlijk ziet de parallel tussen wat er in de kerk gebeurt, in het christendom en in Israël. En toen kwam ik bij een hoofdstuk en daar stond in van dat er een grote afval dat zal komen, dat 1/3 hè, dat, of 2/3 zal afvallen. En toen zegt hij, van zou het zo kunnen zijn dat dat ook bij het christendom gaat gebeuren. En iets in dat hoofdstuk raakte zo mijn hart. En Gods geest kwam over me en ik ben gaan bidden voor onze oudste zoon. En soms heb je zo'n gebed wat geboorte geeft. Een gebed wat uit je tenen komt. En ik weet niet hoe lang ik op mijn knieën gelegen heb, op mijn gezicht gelegen heb. Ik ben zo aan het bidden geweest en zo aan het roepen de God van Heer, red hem. Hè, want dan gaat het om je kind en je moet er niet aan denken dat die verloren gaat. En toen was het een paar jaar nadien, toen trouwde een van onze dochters en we reden terug. En toen zat er nog iemand bij ons in de auto en die vroeg wat aan Stefan. En Stefan die zei, die gaf eigenlijk een heel wijs antwoord. En toen ik de volgende dag, dan gaat zo'n hele trouwdag nog eens door je heen en alle indrukken die je meegemaakt hebt. En toen dacht ik ook aan hoe hij reageerde. Ik dacht, wat bijzonder toch dat hij zo reageerde. En toen zei God, weet je nog dat gebed? Dat gebed is mede bepalend geweest voor waar hij nu is. Dat was zo'n gebed wat geboorte geeft. Soms dan heb je zo'n gebed en dan wil je het misschien gelijk zien. Dat zie je niet altijd gelijk. Maar hoe vaak word je nog zelf geraakt? Om je kinderen kan je geraakt worden, maar hoe vaak word je geraakt om de wereld om je heen? Om de omgeving, om de stad, om het dorp waar je zit. En ik geloof dat God dat weer terug wil gaan brengen. Want weet je, ik geloof dat hij kort staat voor een tijd dat God nieuwe dingen gaat doen. Dat er een nieuwe uitstorting gaat komen van zijn Heilige Geest. In die eerste woorden, in die eerste liederen, ging dat er allemaal over. Dat vuur weer terug moet komen in ons. Nou, ik geloof dat dat terug moet gaan komen. Dat we weer moeten gaan branden van verlangen dat de wereld gered gaat worden. En dat betekent dat we onze positie in moeten gaan nemen. Esther die hoorde dat er een volk verloren kon gaan. Een volk vernietigd kon worden. En dat raakte haar hart. En in eerste instantie dacht ze, ja, als ik naar die koning ga, dat kan betekenen dat ik omkom. Dus wat deed ze? Ze ging eerst God zoeken. En ik denk, als je opnieuw geraakt wil worden door de wereld om je heen, als je opnieuw in vuur en vlam wil gaan staan voor God, ga God zoeken. Net zolang totdat je weer dat vuur in je binnenste gaat voelen. Zo vaak dan zijn wij een beetje gezapig geworden. En ik sluit mezelf daarbij in. Soms weet je alle ins en outs van het christendom. Je weet precies hoe je moet reageren, je weet precies hoe je het moet doen, je weet precies de juiste antwoorden. Maar hoe diep raakt het je hart nog? Vorige week toen hadden wij een hele bijzondere dienst in Rotterdam. Hè? En op een gegeven moment zongen van, ik kan niet leven zonder u. En toen sprak God van, kun je echt niet leven zonder mij? Hoe diep wordt jouw hart geraakt door mij? Zijn het alleen mooie woorden die even een stukje emotie geven? Of raakt het echt zo je hart dat het je op de knieën brengt? Raakt het zo je hart dat je weer erop gaat staan voor een wereld in nood? God die zoekt kanalen. God zocht ook hier een kanaal. En het hoefde er maar eentje te zijn. Hij zocht een kanaal waardoor hij dat volk kon redden. Maar dat betekende dat iemand de positie in moest nemen die ze gekregen had. En wij hebben ook een positie gekregen. En God wil ook door ons heen die wereld redden. Maar nemen wij die positie in? Want dan kost het je wat. Ik weet van Steve Hill, die in die opwekking in Pensacola sprak, die stond 's ochtends om 5 uur op. En dan kreeg hij een woord van God en dan ging hij uitwerken. En hij had vaak voorbeelden die op die dag dan ook nog gemaakt moesten worden. En 's avonds was het vaak niet voor 1 uur dat die samenkomst klaar was en dan nog naar huis. En dan rustte hij misschien 's middags wel eens. Maar die man die heeft 5 jaar lang gepreekt en geen ene keer dezelfde preek. Maar dat betekent dat het je wat kost. Mag het jou wat kosten? En Esther die was God gaan zoeken. En toen was ze op het punt gekomen en door al die voorbereiding, ik denk dat er aan mee bijgedragen had, was ze op het punt gekomen dat ze bereid was haar positie in te nemen. Haar positie van autoriteit. En ze zei, ook al kost het me mijn leven, ik ga het doen. Kom ik om, dan kom ik om. En ik geloof dat wij in een tijd zitten dat het belangrijk is dat wij onze positie weer gaan innemen. Dat wij op gaan staan voor de wereld om ons heen. En dat het niet alleen maar theorie is en kennis van ons, maar dat ons hart weer geraakt gaat worden. En als dat niet is bij je, zoek God totdat het wel gebeurt. En heel vaak laten wij ons tegenhouden door mensenvrees. Want dan denken we, ja, wat zullen mensen wel denken? Maar ik geloof dat die tijd voorbij is, dat we gewoon op moeten gaan staan. Een ander punt is ook belangrijk. Ik denk dat het is dat we gevoelig moeten zijn voor de Heilige Geest. Esther die heeft gevraagd, die is bij de koning gekomen. De koning zegt, ik wil je alles geven. Want hij heeft haar hart geproefd. En hij wil haar alles geven. En weet je, als wij op gaan staan en God gaan bidden, God wil het ook ons geven. Maar dan komt ze bij die koning en dan voelt ze aan van of het het juiste moment is. Soms krijgen wij iets van God en dan willen we het gelijk kwijt. Soms dan word ik heel enthousiast ergens over. Ik heb daar zelf dus ook wel last van. En zeg, Jan, moet je horen. Maar dan is Jan op dat moment er helemaal niet voor in. Dus dan moet ik gewoon even wachten totdat hij klaar is om dat te horen. Maar zo kunnen we ook dingen hebben in de gemeente. Soms dan kun je een woord van God krijgen en dan is het niet het moment dat je het uit moet spreken. En Esther die tastte af van of het het moment was. En ze voelde, nee, dit is niet het goede moment. Er is geen openheid voor. En toen zei ze, mag ik morgen weer een keer met jullie samen eten? En die volgende dag was het ook niet het goede moment. Eigenlijk pas de derde dag, ook weer zo mooi, de derde dag. Ze ging 3 dagen bidden en vasten en ze had daar anderen bij nodig. Dat is ook zo belangrijk, dat als je door moeilijke tijden gaat, dan heb je anderen nodig. Die met je meebidden, die met je meestrijden. Maar zij voelde het goede moment aan en dan doet ze het verzoek. En uiteindelijk werd zij een kanaal waardoor dat volk Israël niet omkwam. Maar waardoor inderdaad de vijand de nederlaag leed. Dat mooie verhaal van Haman. Die leed de nederlaag. En ik geloof gewoon dat als ik het een beetje samenvat. We leven in een tijd dat God vraagt om onze positie in te nemen. Wees niet bang. En zorg dat je mensen om je heen hebt waar je dat soms samen mee kunt doen. Je hebt elkaar nodig. Je kunt niet als een einzelganger binnen het christendom leven. Maar dat betekent, als je dat doet, dat je geconfronteerd zult worden met vijanden. En die vijanden, die moet je niet onderschatten. Die zijn niet mals. En weet je, zorg dat je afgerekend hebt met de dingen uit je verleden. Want wonden zijn open deuren voor de vijand. En als jij op gaat staan en je hebt niet afgerekend met je verleden, dan wordt je pootje gehaakt. En dan word je onderuit gehaald. En dan ga je op je gezicht. En weet je, dan kun je niet dat kanaal zijn dat God bedoeld heeft. Sommige mensen die blijven zo in hun trauma's van het verleden zitten. En die zeggen ook van, maar je moest eens weten hoe moeilijk het was. En dit en dat en allerlei dingen. Maar God die wil dat je ermee af gaat rekenen. Zodat je een open kanaal kunt worden voor God. En doordat zij afgerekend had, kon zij opstaan. Afgerekend had met het verleden, kon ze opstaan voor de toekomst. En als wij afrekenen met ons verleden, dan kunnen wij een kanaal zijn waardoor de toekomst, voor hetgeen wat God voor ogen heeft, dat door ons heen tot stand kan komen. En ben je bereid om de prijs te betalen? Ben je bereid om offers te brengen? Wij zitten vaak in zo'n comfortabel leventje. Maar ben jij bereid om dingen op te geven? We zagen vorige week een filmpje van Open Doors. En als je kijkt naar die mensen, wat die allemaal opgegeven hebben. Maar ook gewoon, als je kijkt naar handelingen, die gaven het vrijwillig op. Die gaven het niet op omdat ze in strijd zaten, maar uit liefde voor elkaar. Ik dacht daar ook over na. Ik dacht, als wij echt liefde hebben voor de wereld om ons heen, wat zijn we bereid op te geven? We willen nog zo graag een nieuwe auto, we willen een nieuwe dit, een nieuwe dat. Maar zijn we bereid om offers te brengen? Zijn we bereid om dingen op te geven? En soms je hele huis te verkopen om die anderen te kunnen helpen? Ik zie dat eigenlijk nog niet om me heen gebeuren, ook bij onszelf niet hoor. En ik denk, God die wil ons in een nieuwe periode brengen. En ik geloof dat we daar kort voor staan. Een periode die waarin meer de glorie van God gezien gaat worden. In de praktijk. Niet alleen in mooie woorden van ons. Want die kunnen we allemaal praten. We weten het allemaal wat de Bijbel zegt. Maar dat je merkt als iemand iets zegt, het zijn woorden die van God komen, recht vanuit het hart. En die niet alleen woorden zijn, maar die in de praktijk zichtbaar zijn. Kiezen wij voor ons gemak of kiezen wij voor Gods weg? Esther die koos niet voor haar eigen gemak. Want het was makkelijker geweest om in die harem te blijven zitten. Dan had ze dat risico niet gelopen. Want ik bedoel, wij denken, wij kennen het verhaal en wij weten hoe het afliep. Maar zij moest wel een stap doen waar ze niet wist hoe die uit zou pakken. En dat is, wij willen vaak eerst zekerheid dat we het allemaal onder controle hebben. En dan zijn we wel bereid een stap te doen. Maar ben je bereid een stap te doen als God iets vraagt, terwijl je totaal niet weet wat het uit zal werken? Ik wist van een vrouw. Die had een heerlijke tijd met God. En Gods aanwezigheid was in haar stille tijd bijzonder. En toen zei ze, Toen zei God tegen haar, ga naar de stad, ga naar V&D. Dat is er nou niet meer, dus het is al tijd geleden. En daar staat iemand in een rolstoel. En die, ik wil dat je bidt voor die persoon en die zal genezen. En ze was zo vol van die aanwezigheid van God. Ze had zo'n heerlijke ontmoeting met God. En ze stapt op de fiets en ze rijdt er naartoe. En ja hoor, daar stond iemand. En toen ze daar kwam, toen dacht ze, oh help. Toen kreeg ze het helemaal benauwd. He, want dan vraagt het dat je risico moet nemen. Want als jij gaat bidden voor die persoon, wat gaat er dan gebeuren? Je weet het niet. En ze is er een keer of wat omheen gelopen en naar huis gegaan. En dan denken wij, wat stom. Maar ik denk dat ik misschien wel hetzelfde gedaan zou hebben. He, want dan word je ineens met de werkelijkheid geconfronteerd. Kijk, als God iets zegt, en zeker als je een heerlijke tijd met God hebt, nou heerlijk. En je geniet ervan en je denkt, wauw, ik kan alles aan. Maar dan word je met de werkelijkheid geconfronteerd en kun je het dan nog. Want dan zitten vaak soms nog zoveel mensenvrees bij ons. Dat we denken, oh, en maar dit, en maar dat. En als het zus uitpakt of zo uitpakt. Maar God die wil vaak dat van ons zien, dat wij stap durven te doen in geloof. Dat we hem gehoorzamen. He, toen Israël de Jordaan over moest, was het buiten zijn oevers getreden. En het ging niet uit elkaar pas toen ze hun voeten in het water zetten. En dat kon gevaarlijk zijn. Want je wist niet waar je stapte, omdat die oever buiten zijn oevers was. Dus je wist niet of dat er nog grond onder zat of niet. He, maar ze moesten eerst die stap doen en toen ging die rivier die splijten. En dat vraagt God ook van ons. Ben jij bereid, ook vandaag, en niet alleen vandaag, maar in de toekomst, om te luisteren naar God, om hem te zoeken en te doen wat hij van je vraagt. Ik geloof als wij onze plaatsen gaan innemen, en als wij zeggen, ja, we willen een kanaal zijn voor onze omgeving, en als we afrekenen met onze mensenvrees, en gaan doen gewoon wat God zegt, dan zal Brabant op zijn kop gaan komen. En niet alleen Brabant, ik denk overal waar we dat doen. He, er is al zoveel gezaaid hier, ook in dit gebied. En ik geloof dat zaad gaat opkomen op het moment dat wij op gaan staan. Zullen we gaan staan met elkaar? Jezus. Oh, halleluja. Weet je, ik geloof dat er hier verschillende mensen zijn die zeggen, ik worstel ook nog zo met mensenvrees. En ik geloof God die wil daar vanochtend mee afrekenen. Maar de keuze is aan jou. Vandaag mag jij kiezen. Wil ik afrekenen met mijn verleden? Wil ik afrekenen met de dingen die mij tegenhouden om dat kanaal, dat open kanaal voor God te zijn? Of wil ik nog gewoon door blijven sudderen? Wil ik gewoon in mijn comfortabele leventje blijven zitten? Want weet je, als je afrekent, dan enerzijds ga je je vrij voelen. Vrij van de pijnen en de dingen van het verleden. Van de angsten die er zijn. Maar anderzijds gaat er een nieuwe weg open voor je. Een weg met nieuwe uitdagingen. En ben jij bereid om af te rekenen met je verleden? Ik heb het gevoel dat hier toch verschillende mensen zijn die zich nog zo laten leiden. Door wat mensen denken. Door wat mensen zeggen. En dat ze daardoor eigenlijk gewoon niet op durven te gaan staan. Ben jij bereid om af te rekenen met je verleden? En zeg jij, ja, ook vandaag wil ik kiezen om op te gaan staan, mijn plaats in te gaan nemen, opnieuw te gaan bidden voor mijn omgeving, opnieuw te gaan bidden voor mijn familie in de eerste plaats, opnieuw te gaan bidden voor mijn stad, mijn dorp. Ik ben bereid om op te gaan staan en af te rekenen. Als jij dat bent, kom dan naar voren. En weet je, soms zijn we het allemaal. Maar als je echt voelt in je hart van ja, ik moet een keuze maken vanochtend, doe het dan. En wees niet bang, hè, want niemand is meer, niemand is minder. Sta op en kom naar voren toe. En zeg ja, ik wil gewoon ook die persoon zijn waardoor het volk gered gaat worden. Waardoor de wereld om ons heen redding gaat ervaren. Kyria tu kushika.